Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Een aantal mensen zijn weg dit weekend. Met het gezin. Dat kan. Pasen is ook een weekend om met elkaar te vieren. Nieuw leven, opstanding. Dus niet iedereen is er. Anneke die is naar haar moeder. Die is jarig vandaag. En daar wilde ze graag bij zijn. Ja, het was niet de bedoeling dat er kinderen zouden zijn. Dus ik heb geen speciaal kinderprogramma. Onverwacht zijn Noanna en Evelien er. En die zijn natuurlijk heel erg welkom. En ik heb ze allerlei paasdingen gegeven. Dus ze zijn wel betrokken. En ze zijn al zo groot. Dus dat gaat allemaal goed lukken. We hebben daar drie mooie kruisen. Prachtige witte bloemen van Pop. Daar ben ik heel blij mee. Heel mooi, heel fijntjes. En hier staat ook nog een voorstelling van houten figuurtjes. Die heb ik laatst ergens gekocht voor thuis. En Evelie, die mag ze dan neerzetten. Maar die heeft zo haar eigen variaties. Dus nu staat de engel bovenop het kruis. Maar ja, waarom ook niet, hè? Overwinning is het laatste woord. En hier is de graftombe met een deurtje erin en een boom. En Maria en Jezus en de soldaat. Ik zei, ach, neem maar mee. Alles wat helpt om de voorstelling van wat er toen echt gebeurd is te ondersteunen, dat is voor mij heel, heel welkom. Ik ga u voor in gebed, maar ik vraag eerst aan John, wil jij de paaskaars aansteken? Dat is dan ook vanavond. Christus is bij ons, het licht van de wereld. Ik ga u voor in gebed. We danken u, Heer, dat we hier bij elkaar mogen zijn als gemeenschap, als gemeente, om een moment stil te zijn en stil te staan bij uw dood aan het kruis. U hebt het voor ons gedaan. En daarom is het belangrijk dat wij het ook met elkaar herinneren. Wij vragen u om uw zegen, om uw nabijheid. En niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor de christenen met wie we wereldwijd verbonden zijn. En dan denken we in het bijzonder aan hen die lijden, aan hen die in oorlogsgebieden zijn, waar toch mensen hun best zullen doen om of gisteren of vandaag uw dood te gedenken. Maar voor hen heeft het zoveel meer diepte en ook verdriet, omdat zij zelf ook mensen verliezen. Heer, ontfermt u zich. Ontfermt u zich over allen. En help ons om te bidden, op de bres te staan. Dat de oorlog mag stoppen in Oekraïne, maar ook in andere landen. Geef ons een goede tijd met elkaar. In Jezus' naam. Amen.
Boven de prediking staat Jezus gekruisigd en begraven. Jezus gekruisigd en begraven. Dit is het opschrift in de pericoop in Johannes 19, vers 16b tot en met 42 in de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Jezus gekruisigd en begraven. En die zal ik inleiden met een gedeelte uit Johannes 20, de versen 30 en 31. En deze versen zijn belangrijk, want hierin geeft de schrijver aan waarom dit evangelie geschreven is. Waarschijnlijk het laatst geschreven en het gaat over wat Jezus gedaan heeft, maar ook in het licht van de opstanding. En daar lezen we, Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht die niet in dit boek staan, die niet staan in het Johannesevangelie. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven, leven ontvangt door zijn naam. Jezus, de Messias, de Zoon van God, en door in hem te geloven, dan heeft u leven in zijn naam. Maar dan is de vraag, hoe is Jezus Messias of koning? Wel, het Johannes-evangelie is geschreven opdat wij geloven in Jezus als Messias, als degene die beloofd is in het Oude Testament. De ideale koning, de ideale hoge priester en de ideale profeet. En meer nog, de Zoon van God. En door zo in hem te geloven, zijn wij zo met hem verbonden dat wij kunnen leven. Jezus is de Messias, of de Christus, die beloofd is in het Oude Testament. Maar dan is de vraag, wat voor soort Messias is Jezus? Maar ja, de koningen uit het huis van David waren gewone vechtlustige koningen. En ook de hoge priesters waren niet altijd best. Nu, het Oude Testament laat zien wat voor een Messias Jezus zou zijn. Namelijk een leidende knecht van de Heer. Zometeen gaat Connie de schriftlezing lezen. En dat is, als het goed is, de helft van de preek. Dat is wel de bedoeling althans. En dan zal ik stilstaan bij elke keer dat in dit gedeelte staat dat er een voorzegging is in het Oude Testament, daarvan Johannes zegt dat het vervuld is. En wat dat betekent voor ons. Dus dan iedere keer is er iets voorzegd in het Oude Testament, het is vervuld. En dan zien we wat het betekent voor ons. Connie gaat dan lezen. Ze heeft een betere stem en ja, het houdt u ook wakker natuurlijk.
Johannes 19 vanaf vers 16. Eigenlijk 16b. Jezus werd weggevoerd. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen, aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Het stond daar in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: u moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd: ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren. Voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo moest in vervulling gaan wat de schrift zegt: ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling: dat is uw moeder. Vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij: ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze doopten er een spons in en brachten die gestoken op een majoraantak naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij: het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het was voorbereidingsdag en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel een bijzondere Sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien. En zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Dit gebeurde omdat de schrift in vervulling moest gaan. Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Een andere schrifttekst zegt: ze zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. Na deze gebeurtenis vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joden, in het geheim aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus was gegaan, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 liter. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin. En daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Tot zover.
We kijken naar een vooruitblik. Dit zijn de hoofdpunten en ook iedere keer de kopjes van de dia-projectie. De eerste is: zijn kleren verdeeld en verloot. En dat is een vervulling van Psalm 22, waar dat ook uitdrukkelijk staat. Psalm 22 keert ook bij andere evangelisten terug. Want de uitdrukking: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, is het begin van Psalm 22. En het is volbracht, is het einde daarvan. Een tweede is dat hij water met azijn te drinken krijgt. En dit roept hij zelf op door te zeggen: ik heb dorst. En dan krijgt hij inderdaad water met azijn of verzuurde wijn. En dat is een vervulling van Psalm 69. Maar als wij teruggaan naar het begin van het Johannes-evangelie, als Jezus daar de tempel reinigt, dan zullen zijn leerlingen later herinneren dat de ijver voor Gods huis hem verteert. En dat is ook Psalm 69. Dus het Johannes-evangelie begint met een uitoefening van Psalm 69. Hij reinigt de tempel, want het is Gods huis. En het eindigt met Psalm 69. Ik heb dorst, maar ik krijg dan water met azijn. Dan in de derde plaats: hij was overleden, dus zijn beenderen niet verbrijzeld. In Exodus 12 staat: de paaslam, die mag geslacht worden en geroosterd en gegeten, maar de beenderen mogen niet gebroken. En zo is hij ook de paaslam. En ook in Psalm 34, vers 21 is hier sprake van. En dan in de vierde plaats, als hij dan overleden is en een soldaat steekt in zijn lichaam en er water en bloed komt, waardoor we weten dat hij echt overleden was. Maar dan wordt verwezen naar Zacharia 12, vers 10. Ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. Maar Zacharia zijn we eerder tegengekomen, want op Palmzondag is het Zacharia 9:9. Vrouwen Jeruzalem, zie uw koning komen op een ezel. Daar is Jezus. Maar Jezus zegt ook, zoals Zacharia zegt, de herde zal geslagen worden en dan zullen de kudde verstrooid worden. En hiervan, ook dit is weer vervuld geworden. Dan de conclusie, Jezus is de Messias, een zoon van God. Maar hoe is hij dat? Wat voor soort Messias is hij? Is hij een, mag ik het zeggen, een Poetin-figuur die doordouwt met militaire macht en leugen en geweld? Is hij een Trump-figuur die zijn eigen werkelijkheid heeft? Nee, hij is de persoon die in trouw aan God doorgaat en uit liefde voor God zelfs bereid is te lijden en te sterven, hulpeloos en in schande. Dus dit zijn de punten die we hebben. Gaan we nu naar het eerste punt, zijn kleren verdeeld en verloot. Nu, als we foto's, schilderijen zien van de kruisiging, en die zijn de talloos en ook beeldhouwwerken. Meestal heeft Jezus nog wel iets waardoor hij niet helemaal uitgekleed is. Ja, dat. Maar in werkelijkheid, de persoon die gekruisigd werd, die werd helemaal uitgekleed. Die had niets meer om. Naakt en daarmee te schande gemaakt. In de Grieks-Romeinse wereld was het niet vreemd om als man in je blootje rond te rennen. Dat was het normale sporttenue, dat ademt lekker, hè? Bedoel, wat heb je. Maar in de Mediterrane wereld en het Jodendom, daar is dat niet gewenst. Zelfs de priesters, daar zijn voorschriften, als zij het altaar opgaan, moeten ze ondergoed aan hebben. Want ja, anders dan kijk je onder hun rok. Dus er is toch een gevoel van gêne, van schaamte. Maar Jezus, die hangt daar met niets. Nu, de soldaten die het werk uitvoeren, bedoel, het is wel werk, je moet iemand vastspijkeren, je moet het kruis overeind zetten, je bent er wel even mee bezig, die konden de kleren krijgen van de gekruisigde die ze net hadden uitgekleed. En ja, zo is dat ook gebeurd. Ze hebben zijn kleren verdeeld. Zijn sandalen, zijn gordel, zijn hoofddoek en ook, neem ik aan, zijn uitergewaad. Dat is vier soldaten, vier dingen, maar dan blijft er nog een onderkleed, uit één stuk geweven. Die werd tegen het huid gedragen, kon ook als enige kleed gedragen worden. Als je zo nu en dan islamitische mannen ziet gaan, op vrijdag meestal, met een hoedje op en dan als ze dan zo'n, ik zou bijna zeggen, nachthemd aan hebben. Dat is ongeveer wat Jezus ook had, maar dan uit één stuk linnen gemaakt. Ja, en om dat nu uit elkaar te scheuren, als je dat doet, dan heeft het helemaal geen waarde. Want ja, dus ze besloten dat te verloten. Maar zo is Psalm 22, 19 vervuld. Mijn kleren hebben ze verdeeld, over mijn kleren hebben ze geloot. En Jezus is daar hulpeloos en naakt. Dan geeft hij zelf aan dorst te hebben. Ik heb dorst. Ja, de bedoeling van de kruisiging is wel dat mensen lijden. Maar ach, soms is er een moment van meeleven. En zo krijgt hij in een spons wat water en azijn. En dit is normaal drinken, dus dat kun je wel krijgen. Maar zo wordt ook Psalm 69, vers 22 vervuld. Want aan het einde toe, de rechtvaardige lijden, die vertrouwt op God, maar die door mensen vervolgd wordt, krijgt ook water met azijn te drinken. Maar ook, ik heb het al genoemd, Psalm 69 speelt ook al een rol aan het begin van Jezus' bediening volgens Johannes, als hij de tempel reinigt. Want de ijver van Gods huis, dat verteert hem en zal ook zijn einde betekenen. Want ja, je kunt veel dingen doen in Oud-Israël, maar als je conflict krijgt met de hoge priesters, dan heb je een probleem. Ik bedoel, net zoiets als met het Kremlin, als je daar een probleem mee krijgt, kun je beter het land verlaten, althans Rusland. Want ja, en als je dat niet doet, ja, dan is het zoals het gaat. Maar zo is ook deze psalm vervuld
geworden. En dan ook, geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Jezus is overleden. Nu, gewoonlijk lieten de Romeinen een gekruisigde hangen totdat hij dood was. In Israël gold de wet dat een gehangene die moest voor zonsondergang begraven worden. Anders was dit van Gods wegen niet toegestaan, niet gewenst. En de Romeinen wilden de Joden niet noodloos in het harnas jagen, want dus hielden zich ook hierin wel aan de Joodse wet. Dus als ze zien dat het tijd is en de twee naast Jezus die zijn nog in leven, dan breken ze de benen en dan hang je en dan stik je. Het is, de kruisigingdood is voor een deel zo pijnlijk, omdat je eigenlijk bijna half stikt, maar net niet helemaal. En dan kun je jezelf een beetje optrekken voor lucht. Maar als je dat doet, krijg je krampen. Dus al met al is het toch een, niet te lang bij stilstaan, maar toch een nare manier van doodgaan. Maar Jezus is al overleden en dus worden zijn beenderen niet gebroken. En zo is hij ook het paaslam die gestorven is, waarvan de beenderen niet gebroken is. Deze vrijdag is opmerkelijk, omdat ook deze vrijdag het Joodse Pesachfeest is, 14e Nisan. Omdat ze dat berekenen aan de hand van de maankalender, komt het met enige regelmaat, maar niet elke week, niet elk jaar terug samen met ons paasfeest. Maar vandaag is dat het geval. Dus orthodox-Joodse mensen zullen vanavond de sedermaaltijd tot zich nemen. Maar dat doen ze dan zonder lam. Want een lam zou geslacht moeten zijn in de tempel door een priester, maar er is geen priester en er is geen tempel. Dus dan moet je het doen met wat je hebt. En dan kan het nog een leuke avond worden. De eerste beker die rondgaat en de tweede die rondgaat. Maar het is wel zo, tussen de eerste en de tweede beker mag je ook nog vrij drinken. Tussen de tweede, de derde en de vierde niet meer, maar goed, daar zijn de regels voor. Maar in ieder geval, Jezus zelf is degene die sterft, zodat de doodsengel afgeweerd wordt. Zodat de mensen die in hem vertrouwen het leven hebben. En ook zo wat Psalm 34 vers 21 bewaart, dat God de beenderen van zijn rechtvaardigen bewaart. En zo is Jezus het paaslam dat voor ons gestorven is. En kan Paulus ook zeggen, ons paaslam is geslacht. En dan duidt hij niet op een vierbenige paaslam, maar op Jezus Christus, die is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan in de vierde plaats, want Jezus is al overleden, zij zullen hun blik richten op hem die zij doorstoken hebben. Zacharia 12 vers 10. Wel, op Palmzondag vervulde Jezus al Zacharia 9, 9, rijdend op een ezel binnenkomend. Maar dood aan het kruis werd hij doorstoken en daarmee is dit vers ook vervuld. En ik lees de tekst zoals het voluit staat in het Oude Testament, zoals de NBV 21 het vertaalt. En ik zeg daarbij dat het een vrij lastige tekst is om te vertalen, maar ik blijf gewoon bij deze vertaling om het niet te ingewikkeld te maken. En dat hoeft ook niet ingewikkeld te zijn. Zacharia 12 vers 10 luidt in het Oude Testament: het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden en over degene die ze hebben doorstoken zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind. Hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een eerstgeborene. Toen Jezus doorstoken was, was het begin van zijn gemeente om hem heen. We hebben de namen gehoord. Zijn moeder, de leerling die hij lief had, Maria van Magdala, en nog een paar vrouwen. Opmerkelijk is dat vrouwen trouw zijn, maar ook in die wereld kunnen vrouwen doen wat mannen niet kunnen. Het doet me denken aan een voorval uit de tijd dat in Libanon een burgeroorlog woedde. En toen was er een jongen ontvoerd. En toen zijn zijn grootmoeder is door de linies gegaan. Die heeft de commandant van de militie de huid volgescholden en is teruggekomen met dat joch. Een Amerikaanse zendeling, die hoorde hiervan. Die zegt van, ja, maar dat is toch geen vrouwenwerk? Ik bedoel, daar moet je toch een man voor zijn? En de plaatselijke Libanezen lachten zich wezenloos. Nee, zeiden ze, als je als man dat probeert, ben je dood. Maar een vrouw molesteren, dat doen ze niet. Dat betaamt niet, ja, tenzij je rust bent. Maar ja, dat nu even niet. Dus zij konden vrijelijk bij het kruis staan als ze dat wilden. En zij zagen degene die doorboord was. En zij rouwden om Jezus, die inderdaad Maria's enige geborene was. Maar zij zijn ook de eerste geweest van velen. Want ook zijn andere leerlingen en ook wij. En ook door alle tijden heen zijn er Joodse mensen geweest, al dan niet orthodox of al dan niet vrijzinnig, die tot geloof zijn gekomen in Jezus. En dus hem hebben erkend als de Messias, de Zoon van God, degene die doorboord was. En zo zijn ze tot geloof gekomen en horen ze bij het volk van God en de gemeente. Ja, en ook wij vanavond zien hem die doorboord is voor ons in onze plaats. Als we komen tot een conclusie, dan kunnen we zeggen, Jezus is de Messias, de beloofde, door God aangewezen om hem te vertegenwoordigen, net als koningen en priesters. Maar hij is ook de Zoon van God en daarin is hij uniek. En hij is het in zijn hulpeloos lijden aan een kruis. Je kunt nooit zo hulpeloos zijn als je zonder kleren hangt aan een kruis. Want je kunt geen spier bewegen, je kunt geen kant uit. Het enige wat je kunt doen is langzaam doodgaan en hopen dat het een beetje snel gaat. Jezus is die beloofde Messias, Zoon van God. Maar hij is het als de lijdende knecht. En hierin vervult hij de verwachting van de rechtvaardige die door mensen vervolgd, maar nochtans vertrouwt op God. En door God ook gerechtvaardigd wordt en uiteindelijk ook gered zal worden. En het is vanwege de zonden van anderen, Joodse mensen, maar ook heidenen, dat hij aan dat kruis gekomen is. Er moet gezegd worden, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben niet aangenomen. Dan moeten we wel denken aan de leiders van het volk. De hoge priesters die dachten van, nou ja, bedoel, de tempel gaat bovenal in onze positie. We denken aan de fariseeën, zij waren de leraars. Nou, Jezus zagen ze ook niet zitten. De zeloten, die hielden ze ook afscheidig, want hij was niet hun revolutionair genoeg. De Essenen zagen hem ook niet zitten, want hij ging niet naar de Qumran toe. Ja, die allen hebben hem niet geaccepteerd. Ik zag een stukje van de passie gisteren, één punt stond me tegen. Namelijk dat er een soort enquête gehouden werd onder het hele volk. Maar dat is niet waar. De plaats waar Pilatus Barabbas en Jezus voorstelde, is klein. Daar kunnen niet veel mensen zijn. En die mensen die er waren, waren Judese mensen. Mensen van Jeruzalem, niet Galileërs. En die waren op de hand van de hoge priester. Want ja, die vertrouwden ze, dus nou ja, dat zal wel. En Barabbas had de reputatie dat hij toch wel, ja, goed, hij had wel een paar mensen doodgemaakt. Maar hij was uit het goede hout gesneden. Hij was tenminste een vrijheidsstrijder. En u weet, de vrijheidsstrijder van de een is de terrorist van de ander. Waar ik niet al te veel wil begaan, maar toch, ja. Dus het is niet waar dat het hele volk hem afgewezen heeft. Maar de leiders deden dat wel. En doorheen de tijd is het opmerkelijk dat allerlei soorten Joodse mensen tot geloof gekomen zijn. Soms onder wonderlijke omstandigheden door drang en druk, wat niet zou moeten zijn en ook niet had kunnen mogen zijn. Maar ook doordat men inzag van, hij is het werkelijk. Hij is het, die Psalm Jesaja 52 vervult. De teksten van het Oude Testament die spreken van de Messias, dat is Jezus. En tenslotte, voor onze zonden heeft hij geleden. En ja, sommigen hebben veel misgedaan en hebben reden voor veel blijdschap. Anderen vragen zich af, wat heb ik misgedaan? Maar wat we hebben misgedaan is leven zonder God, voor onszelf. Ja, ook als we andere idealen hebben. Ja, dan nog kunnen we zeggen, hij heeft geleden voor ons. Laten we dus Jezus vertrouwen, in hem geloven als de Messias, maar ook accepteren wat voor soort Messias hij is. En dat betekent ook dat wij zelf ook die weg moeten gaan van zachtmoedigheid. Het betekent niet dat we niet iets kunnen zeggen over goddeloosheid of verkeerdheid, maar dat we wel weten hoe we dat doen. We zijn volgelingen van het Lam. En zodat onze tijd in Nederland hebben we niet met vervolging te maken. Sommige mensen blazen het op en kloppen het op. Maar in alle situaties laten we ons aan hem toevertrouwen. Amen. Vader, dank u wel voor uw onuitsprekelijke liefde aan ons bewezen in uw Zoon, dat hij wilde komen, bereid was om onder ons te leven, als mens mee te maken wat mensen meemaken. En hij weet het door ervaring, wat zelfs God de Vader niet heeft, want die weet het door alwetendheid. Dank u voor zijn trouw, zijn gehoorzaamheid aan u en zijn sterven voor ons. En dank u ook dat hij leeft. Inderdaad moeten we dat echt op zondag echt bedenken. Maar hij is de levende Heer die ook nu wacht totdat zijn laatste vijand onder zijn voeten gesteld wordt. En dan zullen we inderdaad zien dat zelfs de dood overwonnen is. En in dat vertrouwen verheugen we ons in u. Want wat we ook meemaken, u laat ons niet in de steek, u bent bij ons. En zo bidden we ook, ga met ons mee deze komende week in. Dat wij met wijsheid en liefde mogen handelen, zien wat wel en niet te doen en bovenal ons verheugen in u. Amen. Goede vrijdag, maar toch een merkwaardige dag, want Jezus die het leven is, was dood. En wat het betekent dood te zijn, dat heeft hij meegemaakt. Degene die er was in de beginne, die bij God was, die mens geworden was, die betrokken was bij de schepping, ja, die lag in een graf met een steen ervoor. Als teken daarvan blazen we de paaskaas uit. Het onmogelijke was mogelijk. De Zoon van God leefde niet meer. Maar het is vrijdag, maar zondag komt. Je moet eraan denken dat toen broeder Richards de Matthäus-passion voor het eerst had beluisterd, was die helemaal aan het eind in alle staten. Want het einde is rust, zoet, punt. Hij zei, wat? De Heer is opgestaan? Dat moet ik toch kunnen zeggen. Maar ja, hij begreep niet dat dat pas op zondag komt. Hè. Dan heeft Bach ook een oratorium daarvoor. Ik geef u graag de zegen mee, ook voor wat men noemt stille zaterdag. En tot weerziens, zo God wil, op zondag, de dag van de opstanding, als we zijn opstanding echt vieren. Nu mogen de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u blijven totdat hij komt. Amen.